Eerste week hebben we gekeken naar de aankondiging van de komst van Johannes en we hebben gezien hoe dat een ongeboren Johannes opspringt in de moederschoot als hij een ongeboren Messias ontmoet in het huis van Zacharias. En wij hebben met elkaar stilgestaan bij het najagen van zijn aanwezigheid als een kind. En de tweede week, vorige week, hebben we gekeken, we zijn verder gegaan met de geschiedenis. We hebben gezien over zijn geboorte en hoe de mensen daar enthousiast over waren. En de profetische woorden die daaruit gesproken zijn. En daarna zijn we vooral stil gaan staan bij deze tekst. Het kind groeide op en werd gesterkt en hij doet dat opgroeien in de woestijn. En het kind gaat over een zeer jonge Johannes de Doper die in de woestijn opgroeit. En in die woestijn is alles afwezig. Daar is niets vanzelfsprekend, daar is niet de voorziening van morgen, sterker nog. Daar is de mogelijkheid om zelf iets te doen aan die voorziening afwezig. Je kan daar proberen je moestuin te maken, maar dat heeft geen nut. En hij leeft uit Gods hand, hij eet sprinkhaan en wilde honing. Maar ook de aanwezigheid van hem is wat hem vormt. En dan staat er in die tekst dat dat hem sterk maakte in de geest. En dat woord sterk betekent krachtig en gevuld met autoriteit. Vandaag gaan we verder. En ik ga vandaag twee teksten lezen die over dezelfde geschiedenis gaan. Eén uit Lucas en één uit Matthäus. Overigens grappig dat ze alle twee hoofdstuk 3 vers 1 tot 6 zijn. Ik weet niet waarom, soyons detail. We gaan ze eerst even lezen. Ik zal zo wel uitleggen waarom dat die tweede vooral van waarde is. Lucas 3 vers 1 tot 6. En jongens, hier zitten een partij namen in. Poeh, ik leun op voorhand op de genade. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied Iturea en Trachonitis en Lysanias over... En Caiaphas hoge priester was, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Even heel belangrijk, zijn bediening begint dus in een rechtstreeks ontmoeten van de Heer die zich tot hem richt. En die hem vertelt wat er moet gaan gebeuren. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo de vergeving van hun zonde te verkrijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja, luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden, iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. En dan de tweede tekst, Matthäus 3. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. En Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar en een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe. En ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. En deze tweede tekst staat er eigenlijk vooral voor dat laatste zinnetje bij. En daar kom ik zo op terug. Johannes preekt, zoals je kan lezen in Lucas, een redelijk radicale boodschap. En als je NBG pakt, dan staat er dat hij de doop ter bekering predikte. Ik ben voor vandaag bewust gestopt bij vers 6 van Lucas 3. Maar als je denkt van, nou, zo pittig is die niet, moet je even doorlezen. Want in het vers daarna zegt hij, addere gebroed, denken jullie dat je op basis van je afkomst geheiligd bent? Weet, de wortel of de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Bekeer je. Dat is de tekst van zijn prediking. En ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar ik vind dat pittig. En volgende week, of de week erop, komen die andere uitspraken. Maar vandaag gaat het vooral over de basis waarop dat hij preekt. De basis waarop dat hij zijn dingen zegt. Onze tekst van vandaag beperkt zich tot laat je dopen en kom tot inkeer. NBG zegt, hij predikt de doop der bekering. Weet je wat hier staat? Baptisma metanoia. Doop, doordat je door de geest veranderd wordt in je denken. En bekering, ik kan het niet genoeg zeggen. In onze cultuur zit bekering vaak aan schuld. Je moet je omkeren, dat betekent dat we ons af kunnen ranselen met ik ben de verkeerde kant op gegaan. Dat is meestal ook zo, anders hoef je niet om te keren. Maar baptisma metanoia gaat over mag de geest je denken veranderen, zodat je op basis van veranderd denken een andere weg kiest. En datgene wat je voor die tijd vanuit het oude denken deed, aflegt en afspoelt in de doop. En daar zit niet zoveel schuld bij. Waar het wel over gaat, is over bereid zijn tot gehoorzaamheid aan wat die geest zegt. Er staat hier, laat je dopen om vergeving van je zonde te krijgen. Als ik vergeving van mijn zonde moet krijgen, betekent dat dus dat ik zonde gedaan heb. Toch? Anders hoef ik er geen vergeving voor te krijgen. Nou, is heel makkelijk, hè? Dat wij Pinkstermensen zijn er heel goed in. Ja, iedereen doet zonde en doen we iedere dag. En daarmee maken we het ook een soort gemeengoed. Hè? Zo van, ja, weet je wel, linksom of rechtsom, ooit word je haar een keer gereisd. Daar kun je toch niks aan doen. Hè? Ik doe iedere dag zonde. En die berusting hoort daar niet bij. Ik vraag me dan af wat iemand hoort als er iemand uit de woestijn komt in een kamelenharen jas, die zegt, je moet je bekeren. Als ik morgen op het parkeerterrein van de Albert Heijn kom, en er komt iemand met een baard en een beetje verwilderd uitzicht met nog een druppel wilde honing in zijn mondhoek, en een kamelenharen jas, en die zegt, je moet je bekeren, is mijn eerste reactie, en wie ben jij dan? Dat is mijn eerste reactie. En denk, zo dan. En met alle respect, deze man is opgegroeid in de woestijn en buiten het zicht van een ieder. En er komt een moment dat in die voorbereiding in de woestijn de Heer tot hem spreekt en God hem een mandaat geeft om zijn bediening te starten en vervolgens gaat hij dan deze boodschap prediken. Ik ben eens benieuwd wat er gebeurd was als ik gisteren op een van die, nou ja, dat, ik wou zeggen op een van die tafels was gaan staan, dat moet je niet doen met deze tafels. Maar En gezegd had, jongens, nu jullie er toch allemaal zijn, je moet je bekeren van je zonde. Ik denk dat de tuin snel leeg was. Toch is dat wat Johannes hier doet. En nogmaals, als je een versje vooruit leest, best stevig. En ergens wringt dit een beetje. Wat hij preekt gaat over gehoorzaamheid aan de wegen van de Heer. En zijn aanwezigheid najagen door gehoorzaamheid aan zijn wegen. En dat zijn aanwezigheid najagen gaan de volgende zinnen over. Zijn wegen recht volgen door de regels van het komende koninkrijk te omarmen en daarna te leven. Wat horen wij bij het woord gehoorzaamheid? Moet dit en mag dat niet? Dat is geen retorische vraag, trouwens. Wat horen wij bij gehoorzaamheid? Sorry? Ja en amen. Vooral doen wat je gevraagd wordt. Donderdag hadden we dit gesprek ook even en sommigen zaten daar wat milder in. Ik ben eens benieuwd wat er gebeurt als ik zeg, nou, Marianne is hartstikke gehoorzaam hoor, aan mij. Daar heb je de reactie. Want dan hebben ze iets dat is onderdanig en nou, die Marian die heeft het slecht thuis. Terwijl ze hartstikke gehoorzaam is. En ik aan haar. Ik maak geen grap. We horen elkaar. En op basis van wat we horen in elkaar, weten we dat we elkaar dienen, want ons hart is aan elkaar toegewijd. En geven we gehoor aan wat we horen van elkaar. En gehoorzaamheid in onze cultuur doet het doorgaans niet zo best. Als ik een bord 100 krijg, zet ik mijn cruise control op 104. Want dan valt hij nog in de meetcorrectie. Maar ik moet 4 kilometer te hard. En ik hoor dat ik niet de enige ben. Als je burgerlijke ongehoorzaamheid wil zien, moet je in Rotterdam bij een voetgangersoversteekplaats gaan kijken als het licht op rood springt.
Vooral op Zuid, hoor. Weet je, dat betekent echt absoluut helemaal niks. Als er niks aankomt, hoef ik niet te luisteren. Weet je, dat ding brandt rood voor als je een keer iemand mist die je niet gezien had en die er toch aankomt. Daar zit de zegen. Waar de zegen van die 100 kilometer zit, ben ik nog niet achter. Maar hij zal er vast zijn. Maar ergens is gehoorzaamheid iets wat niet zo lekker bekt in onze cultuur. Want weet je, niemand vertelt ons toch immers wat we moeten doen. Ik kom nog uit de tijd dat dit kon, maar inmiddels past het al lang niet meer. Maar 14 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die moeten niet het keurslijf in, die laat je in hun waarde. Niemand vertelt mij toch wat ik doen moet. Helemaal gek. Dat kan ik altijd zelf nog bepalen. En het grappige is, wij noemen hem Heer, en toch doen we ditzelfde heel makkelijk naar God toe. En de vrijheid die hij ons laat, biedt daar ruimte toe. Johannes zegt, bekeer je, draai je om. Ging dit nou over mensen die allemaal zonder God leefden? Nee, deze mensen dienden hun God in het systeem waarin ze zaten op dat moment. Maar het systeem was het systeem geworden. En daar waren dingen ingekomen die er helemaal niet bij hoorden. En Johannes zegt, bekeer je, keer je om. Laat je door de geest inspireren over datgene wat je niet op orde hebt. En laat je dopen. Spoel datgene af en wandel de weg die hoort bij het koninkrijk. Laat je dopen, zodat je vernieuwd wordt in je denken. Kennelijk had je dus een andere denkwijze nodig. En bekeer je betekent dat je een weg wandelt die niet naar de zegen toe leidt die God in petto heeft. En vergeving van je zonde, dat betekent dus duidelijk dat er handelingen in je leven zijn waarmee je het doel van God in je leven mist. En dat hij zegt, daar moet je mee stoppen en dan moet je andere patronen inbrengen. Ik vind dat best een pittige boodschap, jullie niet? En nogmaals zeker als je dan iets verder leest in Lucas 3. En dan kom ik bij dat laatste zinnetje van Matthäus 3. En toch stromen van heine en verre de mensen toe. In een niet te stoppen stroom. En als je dat goed uit heel de omgeving, weet je. Uit Jeruzalem, heel Judea, uit de omgeving van de Jordaan, stroomden de mensen toe. Niet om te horen wat hij te zeggen heeft. Nee, ze lieten zich door hem dopen, terwijl ze hun zonde beleden. Weet je, die is nog een beetje pittiger. Dat is niet anoniem. Ja, ik ga me... En dan, nou, ik doop je in de vaam. Er komen mensen naar hem toe en in het naar hem toe lopen beleiden ze hun zonde. Ik heb mijn buurman afgeperst en ik wil daarmee stoppen. En ik... Het beleiden van hun zonde. En niet een paar, niet een handje vol, niet de angsthazen van die tijd of degene die het juist heel goed probeerde te doen, drommen met mensen. Hoe kan dat, heb ik hier opgeschreven. Waarom stromen mensen van heinde en verre toe om een dergelijke pittige boodschap van bekering te horen? En er kan maar één antwoord op zijn. Kennelijk ontmoeten ze in Johannes de aanwezigheid van de Heer. Kennelijk ontmoeten ze in hem his presence. En weet je, dat kan ook haast niet anders als je iemand ontmoet die 23 jaar fulltime toegewijd is aan in de aanwezigheid van de Heer zijn. We hebben vorige week gezien dat hij rond 7 geweest zou zijn toen hij naar de woestijn ging. Hij is rond de 30 als hij zijn bediening begint. Dit is 23 jaar in de aanwezigheid van de Heer zijn. Iedere dag leven uit zijn hand. Iedere dag zijn nabijheid als gezelschap. Iedere dag hem horen. Iedere dag met hem optrekken, alles wat je tegenkomt met hem bespreken. En in de aanwezigheid van alles is zijn aanwezigheid het antwoord op vragen waar je geen antwoord op heeft. 23 jaar lang. En als deze man met een mandaat van God rechtstreeks begint te preken, ontmoet het volk het hart van God in wat hij zegt. en niet de potentiële veroordeling die er in zijn boodschap kan zitten. Hier komen mensen en die drommen samen om de aanwezigheid van de Heer te ontmoeten in de persoon van Johannes. Ja, Mort, goed verhaal. Maar dat is een aanname, nee. Want weet je, ten eerste is het volgens mij zo, als je 23 jaar op deze manier in zijn aanwezigheid bent, als je er dan in prikt, komt er aanwezigheid van de Heer uit. Hè? Ik ben daar stikjaloers op. Maar die aanwezigheid is ook precies, en daar lezen we soms heel makkelijk overheen, wat Lucas quote in de laatste zinnen van Lucas 1 tot 6. Weet je, Lucas heeft het over het hart van God en in dit stuk ligt een geweldige schoonheid beschreven. Luid klinkt in de woestijn, een stem maakt de weg van de Heer gereed. Dat was de profetie en maakt zijn paden recht. Dat is precies wat hij doet. Hij spreekt vanuit de woestijn en zegt, jongens, maak je wegen recht. Stem ze af op de wegen van de Heer. Het koninkrijk van de Heer is nabij. En wees gehoorzaam aan datgene wat daarbij hoort. Dat is een boodschap. En dan staat er dit. Iedere kloof zal worden gedicht. Elke berg zal worden geslecht. Kromme wegen worden rechtgemaakt. Hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Weet je, dit is het hart van God. Dit is het hart van de Heer wat spreekt op het moment dat we zijn paden volgen. Dit is het hart van God wat spreekt en zegt van jongens, in de gehoorzaamheid aan mij is dit de zegen die in het verschiet ligt. In de gehoorzaamheid aan mijn wegen wordt iedere kloof gedicht en overbrugd. Kloven in relaties, kloven in geloofscrisissen. Iedere kloof wordt daar gedicht. Iedere berg geslecht of opgeheven. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan soms mijn eigen bergen opwerpen. Ik heb periodes gehad in mijn leven, het is goddank al een poosje achter de rug, maar dat wil geen garantie dat het nooit meer gebeurt, dat ik een berg op kan werpen die me in de weg zit in mijn directe aanwezigheid naar de Heer en in mijn stille tijd en in het dichtbij hem komen. En meestal als ik voor mezelf over die berg heen geklauterd ben en ik ben weer terug bij hem, zegt de Heer, hè, was dat nou zo moeilijk? Want het is mijn berg. Weet je, maar in zijn aanwezigheid en in gehoorzaamheid aan zijn woord wordt iedere berg opgeheven. Iedere kromme weg rechtgemaakt. Iemand hier die zegt, ik heb nooit kromme wegen in mijn leven. Iedere hobbel geëffend. En dan staat er, en al wat leeft zal zien dat God redding brengt. Weet je, de boodschap van bekering en van gehoorzaamheid aan de wegen van de Heer is een boodschap die zegt, in de gehoorzaamheid ligt de weg naar het beste wat God ooit voor jou en mij in petto had en heeft. In de gehoorzaamheid ligt de weg naar de zegen. George had vanmorgen een beeld. En die zei, ik moet denken aan een cassaveplant. Het is een hele dunne plant. Hij deed het zo dik als zijn vinger. Waar een enorme wortel onder kan groeien. En toen zei hij, wat de cassave zo bijzonder maakt, is dat je daar stekjes van kan knippen. Kan je zo in de grond steken. Hoef je verder niks aan te doen. En dan groeit er vervolgens dezelfde wortel onder. Die mensen kan voeden. Weet je, de gehoorzaamheid aan God brengt zegen voort. Punt. Dat deed het toen. Dat doet het vandaag. Dat doet het morgen. Daar waar we zeggen, Heer, dat plant ik in de omstandigheden van vandaag, brengt het vrucht voort. En dat is waar deze boodschap over gaat. En het hart van God wat hier klinkt, zijn hart wat er zo naar uitgaat, is volgens mij wat mensen ontmoeten en waardoor mensen met stromen naar de Johannes de Doper toe komen, hun zonde belijden en zeggen, ik wil die weg, want ik zie de zegen, ik zie het hart van God. En ik wil me ernaar uitstrekken. O Heer, als dit uw hart is voor mij. Dat u zegt, ik wil iedere kloof voor je dichten. Ik wil iedere berg voor je slechten. Ik wil iedere hobbel voor je effenen. Ik wil iedere kromme weg recht maken. Dit is waar ik me naar uit wil strekken. En dan beleid ik mijn zonde en laat ik wat achter me ligt achter me. En zeg ik, dit is wat ik wil. Anders kan ik me niet voorstellen dat deze preek zoveel mensen mobiliseert. Hier is de Heer aan het woord in het mandaat wat hij Johannes gegeven heeft. En hier wordt Gods aanwezigheid ervaren. Dit gaat over in gehoorzaamheid legt de weg naar de zegen. En dit gaat niet over slaafse onderwerping omdat hij God is en jij niet. vraag me af hoe dat wij dat als kerk gereproduceerd hebben. Zijn volkstammen mensen die naar de kerk kijken als de plaats waarof dat bepaald wordt wat mag en niet mag. Weet je hoe vaak ik die vraag krijg als je dan met iemand in gesprek gaat en je zegt dat je in de gemeente zit en dat je voorganger bent. En ze, oh, dan mag jij een hoop niet, hè? Zit bij de top 10 van eerste reacties. Mijn reactie is altijd, en daar citeer ik Paulus, ja hoor, ik mag alles, niet alles is nuttig. Maar ik mag het wel. Maar dat is vaak het beeld. Dat is de plaats van beperking. Nee, dat is de plaats waarop we een weg aangereid krijgen die kloven dicht, die bergen slecht, die kromme paden recht maakt, die hobbels uit de weg behaalt. En dat is precies wat ze daar horen. Pursuing his presence door gehoorzaamheid aan zijn wegen is zijn hart horen. En zeggen, ik hoor het hart van de Vader en besef dat dit hart uitgaat naar het allerbeste voor mij. En in het volgen van zijn aanwezigheid, door gehoorzaam te zijn aan wat hij zegt, ligt de zegen die alleen zijn aanwezigheid voort kan brengen. En dat is wat er hier gebeurt. Ik denk dat de mensen die toestromen om Johannes te horen en gedoopt te worden, het kloven overbruggende, bergen slechtende, kromme wegen rechtmakende, hobbels effenende pad, hart van God hebben gehoord. Gepreekt door een man die 23 jaar in zijn directe aanwezigheid geweest is en dit weerspiegelt. Ik heb hier opgeschreven, horen wij zijn hart wanneer we het hebben over gehoorzaamheid aan zijn woord? Of horen we beperking? Ik hoor om me heen op dit moment een cultuur binnen de kerk die probeert veel dingen passend te maken aan de huidige cultuur. Ja, het is ook een andere tijd hè, waarin we leven. Ja, je moet wel met je tijd meegaan. Ja, dat was toen. Ik geloof dat we ons bewust moeten zijn van onze cultuur. Ik geloof dat het goed is om midden in de wereld te staan en in de cultuur van vandaag. Maar ik geloof dat er een enorme valkuil ligt. Dat was kerk, gehoorzaamheid aan het woord zien als beperking op basis van iets ouderwets. En dat we de weg ernaartoe zeggen, kunnen we Gods hart en de zegen die erin zit horen, soms overslaan. En ik kom wel eens buiten deze kerk, ook bij andere kerksettings en zo. En dan zeggen mensen, ja, maar jij bent wel heel liberaal. Ik ben helemaal niet liberaal. Ik ben zo conservatief als dat ze gemaakt worden nog in deze tijd. Nee, meen ik echt. Ik leun maximaal in de genade. Maar daar waar ik het woord van God passend moet gaan maken aan situaties waar het woord duidelijk over is, dat gaat niet. En dat is niet omdat ik zo puriteins ben of dat ik zo graag recht op de draad wil zijn of het woord helemaal. Dat is omdat je daar de zegen die er aan vast zit mist. Want er zit een zegen aan zijn aanwezigheid najagen in gehoorzaamheid aan de wetten van het koninkrijk. En die zegen groeit altijd. En daar waarof dat ik de wetten van het koninkrijk en de regels van het koninkrijk en de wegen van het koninkrijk passend maak aan een veranderende cultuur en dat preek of dat goedkeur of daar instemming in geef, onthoud ik mensen hun zegen. Kom maar. En vervolgens lopen we langs zij met heel veel gebroken mensen. En daar komt de genade om de hoek waarvan de Bijbel zegt, daar waar of dat zonde, handelingen waarmee je Gods zegen in je leven mist, toeneemt, wordt de genade nog veel groter. En vanuit die genade wandel je op met wie dan ook. Als de kerk niet de plaats is waar iedereen welkom is en binnen moet kunnen stappen en zich thuis moet kunnen voelen, faalt ze in haar bestaansrecht. Daar ben ik tot in het diepst van mijn tenen van overtuigd. Maar daar waar de kerk dat probeert over te brengen door de boodschap passend te maken aan de problematiek van deze tijd, ontnemen we de mensen de zegen die hoort bij het volgen van de wegen van de Heer. En die twee hoeven niet in elkaars verlengde te liggen. Het is de genade van God dat ik hier sta. Het is de genade van God dat jullie überhaupt naar me luisteren met de zonde die er nog steeds in mijn leven is. Nee, ik meen het serieus, ik maak geen grappen. Het is de genade van God dat jij hier zit. Het is de genade van God dat we gisteren aan honderden mensen uit mochten delen. En dat ze het van ons willen ontvangen. Het is de genade van God dat we hier op deze wereld ademhalen, stuk voor stuk. En die genade kent geen grens. En die genade is de basis van waarop we met mensen opwandelen. En dan komt het hart van God wat zegt, oh jongens, ik wil niet liever dan dat je mijn hart hoort. En de weg ernaartoe is de gehoorzaamheid aan mijn wegen. Pursuing his presence, uw aanwezigheid najagen in gehoorzaamheid. Misschien wel de minst populaire preek uit deze serie. En daar waar dat we het passend maken, missen we het hart van God. Daar waar we het passend halen, knip ik de zegen van de cassaveplant af en zit je met een dorre stek. En ik geloof dat pursuing his presence niet alleen gaat over, Heer, ik wil uw aanwezigheid ervaren en voelen. Ik verlang ernaar met alles wat in me is. O God, ik wil het. Maar pursuing his presence gaat ook over, Heer, en dat doe ik door vanuit de gehoorzaamheid uw hart te horen. Wie verlangt er naar Gods hart te horen? Niet een stukje, maar het hele hart. Heer, ik wil uw hart horen voor mij. Heer, ik wil uw hart horen voor mijn buren. Heer, ik wil uw hart horen voor. En in de wetenschap dat ik daarvoor het evangelie niet passend hoef te maken. Dat uw genade groot genoeg is om met elkaar op te lopen in de gebrokenheid waar we allemaal middenin zitten. Als iemand hier denkt dat hij buiten de gebrokenheid zit, wacht maar tot de preek komt over de verse hierna. Dat zei Johannes. Denk niet dat je op basis van je afkomst rechtvaardigheid hebt. Jullie kunnen wel zeggen, ik ben kinderen van Abraham. Sorry, maar daar zit het echt niet in. Niemand van ons leeft buiten gebrokenheid. We worden allemaal in dezelfde gebrokenheid wakker. Dat is de realiteit van deze wereld. Totdat de Heer terugkomt en de heelheid universum breed gaat worden. En in die wetenschap dat we allemaal gebroken mensen zijn, wandelen we met elkaar op. En de ene gebrokenheid is zichtbaarder dan de andere. En de ene heeft meer impact in levens dan andere. Maar ze zijn allemaal uit dezelfde bron en ze zijn van dezelfde categorie. Ze onthouden ons namelijk van het doel wat God voor ons heeft. En dan zegt hij, jaag mijn aanwezigheid na in het gehoorzaam zijn aan wat ik zeg. Niet omdat ik boven de score bijhoud en omdat ik God ben en jij niet. En dat je gewoon moet luisteren. Wij ouders bedienen ons daar wel eens van, hè? Ja, wij hebben dat wel gedaan. Wij hebben een kind, ze kan het nog steeds, die van ieder antwoord een vraag weet te maken. Mag ik dit? Nee. Waarom niet? Omdat het niet goed voor je is. Waarom is het niet goed voor me? Omdat we zo gaan eten. Waarom is het niet goed terwijl dat we zo gaan eten? En dan op een gegeven moment aan het eind van dat ritje, vooral ik, had ik wel... Waarom? Omdat ik het zeg! Nou, ik vind dat die nog steeds kan zo af en toe, maar het is wel een zwaktebod. God zegt, ik wil niet dat je gehoorzaamt omdat ik het zeg. Hij zegt, ik wil dat je gehoorzaamt, dat je in de gehoorzaamheid mijn hart hoort. Want daar ligt de ultieme zegen die ik voor je in petto heb. Daar dicht ik de kloof in je leven. Daar effen ik de berg in je leven. Daar haal ik de hobbels voor je weg. Daar maak ik je kromme paden recht. Dat is waar mijn hart naar uitgaat. En pursuing his presence. In Heer, we willen uw aanwezigheid najagen. We willen hem voelen, tastbaar maken. Een deel daarvan hoort bij. En ik strek me uit naar bekering van datgene wat of dat nog niet goed ging. En ik wil op uw wegen wandelen, want ook daarin jaag ik uw aanwezigheid na. Want ik weet dat de zegen in uw hart geborgen zit. En dat de weg ernaartoe de gehoorzaamheid aan uw woord is. Hoor je in de boodschap van gehoorzaamheid de geweldige schoonheid? Ik ga het nog een keer proberen. Hoor je zijn kloven overbruggende, bergen slechtende, kromme wegen rechtmakende, hobbels effenende hart? Voor jou en mij en door jou en mij. Het is zo mijn gebed dat mensen in mij en ik hoop ook in jou hetzelfde ontmoeten als wat ze in Johannes de Doper ontmoeten. Dat we de boodschap niet passend hoeven te maken, maar dat mensen het hart van God horen en zijn aanwezigheid in jou en mij ontmoeten. Ik verlang ernaar, amen. We gaan een tijd van aanbidding in. En ik wil je vragen aan het begin van de aanbidding, je hart wagenwijd open te zetten voor zijn hart. Heer, ik wil uw hart horen. Ik wil uw hart horen. Want ik weet dat in uw hart de grootste zegen voor mij geborgd ligt. En ik weet dat in uw hart de grootste zegen die ik ooit kan verspreiden door mij geborgd ligt. Voor de mensen die u in mijn invloedssfeer brengt. Vader, op dit moment wil ik alles het zwijgen opleggen wat niet gaat over het komen aan uw hart. Iedere jammer, ieder vraagteken, zwijg in de naam van Jezus. Daar waar de vijand misschien wel probeert je af te ranselen met, oh, als het gaat over bekeren, heb ik nog wel wat dingen die niet goed gaan. Zwijg in de naam van Jezus. Iedere vorm van schuld, wijk in de naam van Jezus. En Vader, ik bid dat we in een moment van toewijding niet alleen praten over en zingen over, maar uw hart zullen ontmoeten als nooit tevoren.
Your love is wild for me. It isn't shy. It's unashamed. Your love is proud to be seen with me. Unreserved, unrestrained, your love is wild. Your love is wild for me. It isn't shy, it's unashamed. Your love is proud to be seen. Uncontrolled, uncontained, your love is a fire, it's burning bright for me, it's not a spark, it's not just a flame, your love is a light, and all the thank you. It's not a troubled mind. It isn't anxious. It's not the restless kind. Your love's not passive. It's never disengaged. It's always present, and it hangs on every word you say. Love keeps its promises. It keeps its word. It honors what's sacred, 'cause it vows are good. Your love's not broken. It's not insecure.
Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, dank u wel voor zoveel liefde en voor zoveel trouw. Dank u wel dat u uw hart niet in stukjes geeft. Vandaag een stukje en als je morgen je best doet, het volgende stukje. Heer, u geeft uw hart volledig. U stort het voor ons uit. En de boodschap van uw aanwezigheid volledig omarmen door gehoorzaamheid heeft niets te maken met het feit dat u ons tot gehoorzaamheid wilt dwingen, maar vindt zijn oorsprong in het hart, wat voor ons kloven wil dichten, kloven wil overbruggen, bergen wil slechten, hobbels weg wil nemen, kromme paden recht wil maken. Heer, we jagen uw aanwezigheid na. En Heilige Geest, help ons om hierin de woorden die leiden tot leven te omarmen. Help ons om daar waar we dat misschien passend gemaakt hebben in ons leven, ons om te keren en te zeggen, ik heb uw hart gehoord en ik wil me uitstrekken naar die aanwezigheid door gehoorzaamheid. Help ons om weg te blijven uit het oordeel voor onszelf en voor anderen. Heer, ik bid dat vandaag maar één ding nagalmt. Dit overweldigend grote hart van u voor ons. Wat u volledig aan ons geeft. En wat de basis is waarop u ons uitnodigt om uw wegen recht te wandelen. Zodat we de volle zegen ervan zullen ontvangen. Heer, leid ons op dat pad. En Heer, help ons om met datzelfde hart uit te reiken naar een wereld om ons heen. Liefhebbend, genade najagend en in praktijk brengend, zonder dat we uw woord passend maken. Want uw woord leidt tot zegen voor ons en door ons. Ik bid zijn zegen uit over jullie. Allemaal, stuk voor stuk. Hier en thuis. Bid dat je in de week die voor je ligt, als nooit tevoren, bij ieder gesprek de hartklop van de Vader zal horen. Totum, totum, totum. Dat het de basis zal zijn waarvanuit je die ander benadert. Dat het de basis zal zijn waarvanuit je in de spiegel kijkt naar jezelf. Dat het de basis zal zijn waarvanuit je besluiten neemt om te zeggen, dit is de plaats waar ik me wil bekeren. Dat het de basis zal zijn voor je wandel voor de hele week. En Heer, dank u wel voor uw genade en liefde, die ons eerst lief had en die ons vanuit liefde aandringt tot deze dingen. Ik bid zijn zegen uit over jullie in dit proces, in de week die voor je ligt. In Jezus' naam.